En onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen bij de aanvang van dit samen zijn uit Psalm 87, daarvan de eerste twee versen: zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heere die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobs steden. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. De eerste twee versen van Psalm 87. Aan de gemeente wordt voorgelezen uit de profetie van Zacharia. Vooraf luisteren we naar het 28e artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis.
Dat een iegelijk schuldig is zich bij de ware kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus, en dienende de opbouwing der broederen naar de gaven die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten eenzelfde lichaams. En opdat dit de beter kunnen onderhouden worden, zo is het ambt alle gelovigen volgens het woord Gods zich af te scheiden van degene die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook of schoon het zo waren dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag en ziet, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En ziet, de engel die met mij sprak ging uit, en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelfde wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hui, hui, vliet toch uit het noorderland, spreekt de Heere, Want ik heb uw lieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Huis Sion, ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, naar de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die uw lieden beroofd hebben. Want die uw lieden aanraakt, die raakt zijn oog aflaan. Want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen, en zij zullen hunne knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter Sions. Want zie, ik kom, en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen den Heere toegevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk wezen, en ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning.
Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, voor uw heilig aangezicht heeft alle vlees zijn weg verdorven. Er is niemand die u zoekt tot niet één toe. Samen zijn wij afgeweken en derven de heerlijkheid Gods. Nochtans heeft het u behaagd om uit het gevallen geslacht gemeente ten eeuwige leven verkoren te vergaderen. En het is u, o eeuwige Zonen Gods, van de Vader opgedragen, dat verzamelend werk door uw woord en geest te verheerlijken. En dat werk, dat zal een voortgang hebben dwars door het rumoer van de volken, tegen de vijandschap en de opstand die zich verheft tegen u en tegen uw gezalfde. Want u zult volvoeren wat eenmaal Johannes zag, toen hij op de Patmos verwaardigd werd te zien de 144.000 die verzegeld waren uit de 12 geslachten van Israël, en de grote schare zag die niemand tellen kan, uit alle talen, tongen, natieën en geslachten. En nu wilt u dat werk volvoeren door de dwaasheid van de prediking. En u gebruikt daar mensenkinderen voor, niet beter en niet waardiger en niet verdienstelijker dan anderen. Maar naar uw eigen woord, hij heeft sommigen geroepen tot apostelen en profeten, sommigen tot herders en leraars, tot het werk der bediening, tot de vervolmaking der heiligen. En nu zijn we vandaag hier, Heere, in de gemeente, in de plaats van onze geliefde broeder, in de ambtelijke dienst die vanwege ziekte dit werk niet kan. En nu bent u in de weken die achter zijn vaak een verrassend God geweest. U hebt wonderen op wonderen gedaan. Hij mag weer thuis bij de zijnen zijn. Maar zijn krachten zijn zo gering dat hij de taak vandaag niet vervullen kan. En u hebt u beloofd dat u de moeder kracht geeft en de sterkte vermenigvuldigt degene die zijn krachten hebben. Och, dat u hem de gezondheid doet reizen, dat u hem zijn krachten teruggeeft. Dat u hem ook vandaag bedienen mocht uit dat binnenste heiligdom. En dat in, op zijn leger nochtans die werkzaamheden met de gemeente mogen hebben. Om daar ook de zorgen, de noden u te betrouwen. U mocht hem weer een spoedig in- en uitgaan verlenen onder het volk. En met de zijnen ook deze dag nog betonen goed en nabij te zijn. En op deze biddag mogen we hem bijzonder aan de rommeling van uw ingewand bevelen. Heere, de wegen die u houdt, ze zijn ver boven onze wegen en uw gedachten, ver boven de onze. En u zegt nu niet, na deze zult gal deze dingen verstaan. Ach, betoont u in alles uw goddelijk opzicht en uw vaderlijk toezicht een rijkelijk te schenken. Maar wil ook deze dag in de gemeente zijn als vadersknecht, waar eenmaal de profeet naar gewezen heeft, die mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, hij zal uit recht de heidenen voortbrengen, op hem zullen de volken hopen. Och, dat uw voetstappen in ons midden mogen zijn, Heere, en dat in de wetenschap daartoe niet de minste oorzaak te kunnen aanwijzen, in de gemeente, nog in harten van Adams nakroost, want het is openbaar dat we niets in de wereld gebracht hebben, en er ook niets uit zullen wegdragen, en dat de diepte van Adams bondsbreuk ligt op ieder van ons en onverminderd de eis van een verbroken verbond op ons rust. Maar Heere, we kunnen ook deze dag niet tot u komen, want u hebt geen lust in slachtofferen en spijsofferen. Ze hebben u niet behaagd. Maar u hebt ons geleerd dat de enige oorzaak ligt in die gezegende arbeid van hem die uit uw schoot uitgegaan is en in de volheid des tijds vlees en bloed wilde aannemen, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En indien het u nu behagen mogen, laat die gangen van u, o vorst en heer, vandaag gaan uw volk blijk. Want we zijn bij elkander om van u te vragen of u de arbeid van onze handen zegenen wilt. Of u die geschud en gedrukte maat ons wilt toedelen. Of u de opgeploegde aarde dronken wilt maken en op zijn gewassen onthalen, want ook de koning wordt van het veld gediend. Of u de arbeid onzer handen, waar dat deze ook is, met uw zegeningen bekroon en met hoofd en hart ons goed en nabij wilt zijn, opdat in alle taken die ons weer wachten, we mogen ervaren dat u van ons af weet. En dat u zegenende handen uitbreiden naar uw eigen woord. U hebt immers beloofd dat u nooit zag de rechtvaardigen verlaten, noch hun zaadzoekende brood, en u doet uw hand open en u verzadigt al wat er leeft en naar uw welbehagen. En dat zou een eeuwig wonder wezen, Heere, want het ligt alles verbeurd en het ligt alles verzondigd van hoog tot de laag toe. De breuken die zo openbaar geworden in een natie die zijn weg voor u verderft en steeds verder afwijkt van u de God der Vader in uw kerk. Ze ligt verdeeld en verscheurd als beenderen aan de mond van het graf gekloofd en gedeeld is. En uw levend gemaakte gemeente, ze is als een nachthut in de komkommer of als een eenzame mus op het dak en als een roerdomp in de woestijnen. Maar Heere, bij alles wat ons moet aanklagen en wat ons veroordeelt, is toch vandaag de beleving dat we die offeranden mochten doorleven die u behagelijk zijn. Want Gods offers, ze zijn een gans verslagen geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En daarvan hebt u gezegd, dit offer kan uw heilig oog behagen, dat is nooit bij uw God veracht geweest. En wat zou dat het een wonder wezen, als we zo vandaag bij elkander mogen wezen met die gescheurde klederen en met het as op onze hoofden in de aanvaarding van onze verlorenheid voor u de levende God en van u te begeren dat u niet alleen het werk onzer handen zegenen, maar dat u ook betonen mogen de akker van de gemeente wel te willen toebereiden, opdat in die wel toebereide aarde door uw woord en door uw geest het zaad vallen mogen en dat het zijn vruchten voortbrengen van geloof en van waarachtige bekering en dat ook dit jaar voor de gemeente een jaar mogen zijn van geestelijke wasdom, dat er velen in Sion geboren zouden worden, maar ook dat uw levend gemaakte gemeente die geheiligde wasdom mogen bekomen om te mogen opwassen in de kennis en in de genade van het Lam. Zoudt u alle taken die voor ons liggen voor uw rekening willen nemen? We denken aan alle taken die ook in de gemeente verricht worden. We denken aan de arbeid die op de scholen plaatsvindt en voorts. Daar waar tot opbouw van uw gemeente wordt gewerkt onder Jood en onder heiden, opdat we zouden zien dat u ons nog niet gans en gaar hebt verlaten. En in de wetenschap, Heere, dat u rechtvaardig u van ons kan onttrekken en dat we u dagelijks maar moeite maken met onze zonde en dat we dat beeld Gods zo weinig komen te dragen, mogen u de werkingen van uw lieve geest ons rijkelijk verlenen, opdat we waarlijk zouden zijn zoutend zout en lichtend licht, opdat uw wonderen nog tot openbaring komen mogen. En denkt u dan ook aan onze jeugd, aan onze kinderen, aan onze jongens en aan onze meisjes. In een tijd dat er zoveel op onze kinderen afkomt, dat er zoveel lokkingen en verleidingen om hen heen zijn. En u zegt dat de dwaasheid leeft in het harde jeugd. Ach, wilt u uw Sion bouwen krachtig, ook onder onze kinderen, dat u water gieten op de dorstige en stromen op het droge, uw zegen op het zaad, en uw zegen op de nakomelingen, opdat ze mogen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Dat het zaad u zou dienen, het is uw belofte net, dat u het woord niet zou wegnemen van de mond van het zaad, en van de mond van het zaad zaad, en dat tot in eeuwigheid toe. Heere, wil u over alles wat u zegen nodig heeft, goedgunstige gedachten hebben, de arbeid van de leraar van deze gemeente en de broederskerk en uitstellen tot een eeuwige zegen, tot opwas van de gemeente in het allerheiligst geloof. En denkt u dan ook aan alle noden en zorgen die we op deze biddag ook meedragen, ook in uw huis meedragen. En dan denken we aan het rouwdragende, want Heere, gedenkdagen zijn ook weer dagen van terugblik. En dan zijn er lege plaatsen in de gemeente, er zijn levens afgesneden, er is rouw, we betrouwen de weduwen aan u de Heere, waarvan sommige jong trouwkleed dragen moeten, helpt dragen, Heere. En wil u ondersteuningen niet onthouden, denkt aan de weduwnaren, denkt aan de wezen en aan degene die dierbare panden verloren. Laat uw troostrijke openbaring niet ontbreken, gedenkt aan alle verborgen kruisen en zorgen. En hen die met ons niet kunnen samenkomen, die vanwege zwakte en ziekte aan hun leger zijn gebonden, degene die met ons mee kunnen luisteren, laat er nog een verbeurde zegen geschonken worden. Heren, we hebben u veel voor te leggen, veel te vragen. Rechten hebben we niet, de oordelen liggen over de ganse wereld. Uw gerechten getuigen van uw naderende komst. Wat zal de toekomst nog baren voor uw zieën op aarde? Ach, doet ons geloven dat u aan de rechterhand des Vaders uw kerk regeert rechtvaardig, wijs en zacht. Wil u de arbeid ook zegenen, die wordt verricht tot de opleiding van de dienaren des woords en voor alle taken der barmhartigheid, en die taken die voor uw gemeente onmisbaar zijn. We dragen aan u op uw dienstknechten. Zal ze met uw geest uit de hoogte, degene die vanwege ziekte niet meer kunnen dienen, u mocht ze erbij zijn, getal uw knechten uitbreiden. Zie ons oogst aanschouwen, nog uitstoten in de wijngaard. Wil ook de arbeid op de theologische school tot zegen stellen, de studenten een goede opgang geven. En helpt uw knecht. Heere, hij wordt geroepen op deze plaats omdat zijn medebroeder ziek is. Ach, geef hem een goede opgang, geef hem wat gemak en rust. Stilheid in de consciëntie, we hebben deze arbeid niet gezocht. Maar geef wat gemak, inzicht in de waarheid. Heere, u weet het, hij is ook maar een riet, van de wind heen en weer bewogen. Maar schuilt ook dat wild gedierte, dat in het riet niet ontziet en meeklimt op de preekstoel. En geef wat gemak in de openbaring der schriften, en dat om Jezus wel. Amen. Wij zingen uit Psalm 122, de eerste twee versen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. De eerste twee van 122, terwijl we zingen, krijgt uw gelegenheid uw biddaggave de Heere af te zonderen. Gods. In algemene zin kan de vraag gesteld worden: is er toekomst voor de mens? Dan moeten we zeggen dat de mens buiten en zonder God geen toekomst heeft. Maar ik heb u een vraag gesteld die verder gaat: is er toekomst voor de gemeente Gods? En dan zegt u vanzelf: de Heer heeft toch beloofd dat hij met zijn gemeente zijn zal tot aan de volleinding van de wereld. En hoe kan deze vraag gesteld worden? Weet u niet dat Gods kinderen en knechten deze vraag ook stellen? En dat zelfs een man als Elia, die in de kracht en de mogendheid des Heren de Baals vernietigt, uiteindelijk ook die vraag gesteld heeft. Ze hebben immers de altaren omgeworpen en ze hebben de profeten gedood en hij klaagt zijn ziel uit voor God. En zij zoeken mijn ziel, is er toekomst? En opmerkelijk is dat dit niet alleen in de Oud-Testamentische gemeente gevraagd is, maar dat Paulus, als hij zijn gemeente schrijft aan de gemeente van Rome, zijn brief schrijft, ook daarop wijst. Want ook daar waren de twijfelingen ten opzichte van de toekomst. En dan zegt de apostel hetzelfde, maar is ze dan niet gelijk Elia gezegd heeft, die ook gezegd heeft, en dan citeert hij letterlijk wat eenmaal Elia gezegd heeft onder de jeneverboom. Ze hebben uw altaren omgeworpen. Maar dan wijst hij ook op dat goddelijke antwoord. En dat goddelijke antwoord heeft tot Elia gezegd, dat er ook in deze tijd nog zijn zal een overblijfsel na de verkiezing der goddelijke genade. En dan noemt de Heer zelfs een getal. Want daar zijn als in de dagen van Elia nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben en die Baal niet hebben gekust. Ja, toekomst voor de gemeente Gods. Er zal blijven een overblijfsel. Vanzelf, gemeente, komt dan de vraag tot u en tot mij. Behoren we daar nu bij? Want we gaan op een middag, als het goed is, toch de Heere lastig vallen, of het hem behagen mag de arbeid van onze handen te zegenen. En we gaan de Heere vragen of hij het woord van zijn belofte wil vervullen, dat zaaiing en oogsten niet zullen ophouden. Ja, zijn toezeggingen toch, dat nimmer gezien werd de rechtvaardige verlaten, nog het zaadzoekende brood. Daarover komen we op middag bij elkander. In de wetenschap, vergeefs zo bouwen toegeleid en vergeefs het huis voltooid te zien. Maar toch denk ik dat we op een middag wel zeer bijzonder de nadruk mogen leggen op het vragen om geestelijke wasdom. Of het de Heere behagen mag het zaad van zijn woord dat gezaaid wordt te laten vallen in een door zijn geest toebereide aarde. En dat 1988 voor uw gemeente een jaar mogen zijn waarin er velen tot waarachtige bekering geleid mogen worden. En dat de vruchten van geloof en bekering gezien zouden worden. Ja, dat de Heere dit jaar zijn voetstappen al zo in de gemeente zette. Dat er een gezegende opwas mag zijn in de kennis en in de genade van Christus. Dan heeft de biddag dus niet alleen te maken of straks aan het einde van het seizoen we zeggen mogen, we hebben het aardig goed gehad en we zijn er wel goed doorheen gekomen. Maar de ontzaglijke vraag, wat voor nut dat het voor ons gegeven heeft op weg naar de grote eeuwigheid. Ook vanmiddag, als we hier staan om arbeid te doen die eigenlijk uw eigen herder en leraar zou moeten doen. En u weet dat hij gelukkig thuis mocht komen en dat hij uitziet om zijn arbeid aan te vangen, maar in het licht van dat biddag en aan een bepaalde tijd gebonden zijn, is de vraag gekomen of we dit werk vandaag voor hem wilden doen. Vanzelfsprekend hebben we daar hartelijk ja op gezegd in de wetenschap dat niet het is degene die zaait, nog degene die sterkt, maar dat het God is die de was op geeft. Is er toekomst, heb ik u gevraagd. Wij willen dat vanmiddag overdenken. En dat doen we dan naar aanleiding van de schrift die u voorgelezen is. En ik vraag uw aandacht voor het tweede hoofdstuk uit de profetieën van Zacharia, waar wij de eerste vijf versen u lezen. Zacharia 2, de eerste vijf versen. En wederom hief ik mijn ogen op en ik zag, en ziet, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En ziet, de engel die met mij sprak ging uit, en een andere engel ging uit hem tegemoet, en hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in haar midden wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Onze schriftwoorden bepalen ons bij het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. We denken aan drie gedachten. Ten eerste Jeruzalems bouwmeester. In de tweede plaats Jeruzalems bewoning. En in de derde plaats Jeruzalems bescherming. Het nieuwe Jeruzalem bepaalt ons bij Jeruzalems bouwmeester. En wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet een man en in zijn hand was een meetsnoer. Jeruzalems bewoning. En hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. En Jeruzalems bescherming. En ik zal haar wezen, spreekt de Heer, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. En dan geven de Heilige Geest ook in de gemeente de verborgenheden van dit nieuwe Jeruzalem te verstaan, geliefden. De profetie van Zacharia die voor ons ligt, bevat een genadige toezegging van de levende God, de God van de braambos, die in deze profetie bijzonder de aandacht vraagt voor zijn genadige komst tot het oude bondsvolk. Dat kunt u in het verband heel duidelijk lezen. Namelijk, en daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. De Heer, die komt terug. Op zichzelf is dat een wonder, gemeente. Want als de Heere zou wegblijven en de Heere zijn voetstappen niet meer zou zetten in de gemeente, dan zijn daar duizenden redenen en duizenden oorzaken voor aan te wijzen. Eén zonde is genoegzaam om het oordeel Gods over ons uit te roepen. En als dan de Heere door de mond van deze godsgezant laat zeggen: ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met grote ontfermingen, is dat een zaak van verwondering. Want de Heere had ook terug kunnen komen en de roede van zijn verbolgenheid over het bondsvolk uitbreiden. De tijd waarin deze boodschap tot ons komt is niet onduidelijk. Wanneer we lezen in het eerste hoofdstuk, dan lezen we in het 8e jaar, in het 2e jaar van Darius, geschieden het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo de profeet. En als we dan nalezen in de schriften, dan weten we dat het de tijd is 18 jaar nadat het volk terugkeerde uit de ballingschap. En als ze teruggekeerd zijn uit de ballingschap, en als u thuis bent in de schrift, dan weet u dat, dan zijn er 70 bange jaren aan het volk voorbij gegaan. Dat de Heere niet gering over de zonde denkt, en dat hij de God der waarheid is, niet alleen ten opzichte van zijn toezeggingen, maar ook ten opzichte van zijn oordelen, heeft Israël moeten inleven. Ze hebben 70 lange jaren onder de roede Gods verkeerd. En hoe ze daarin verkeerd hebben, dat kan onderscheiden zijn, dat weten we. Want bij de teruggekeerde ballingen is maar een klein gedeelte van het volk dat uitgedreven werd. Maar hoe dat ze ook daar hebben verkeerd, kunnen we lezen in Psalm 137. Toen men daar spottend tot het volk sprak dat zuchtte bij de rivieren van Babel, zeggende: zingt u nog eens een der liederen Sions. Toen hebben ze gezegd: hoe zullen wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Die hebben daar de breuk beleefd, de scheiding ervaren, en die hebben uitgezien of God zijn toezeggingen aan dit volk waar wilde maken. U weet dat de Heere Kores verwekt heeft en dat het volk onder leiding van Zerubabel en onder leiding van Josua zijn teruggekeerd. En toen zijn ze begonnen naar de opdracht des Heren. U kunt het in Ezra vinden aan de bouw. Nee. Tuurlijk niet, gemeend. Toen ze terugkwamen vanuit de ballingschap, hebben ze daar de vrucht van de zonde gevonden. Toen hebben ze daar de puin gevonden. En eer dat het nieuwe fundament gelegd kon worden en ene bouwsteen opnieuw weer werd bevestigd, is het teruggekeerde volk begonnen aan puinruimen. Ja toch? Als God een mens bekeert, dan sta je toch niet enkele dagen met een hoog gebouw voor de hemel. Dan laat de Heer je toch de vruchtgevolgen van de zonde inleven. En dan voert de Heer je toch terug tot de puin van je bestaan. Ja toch? Ben je daar inderdaad wel eens bij teruggekeerd? Bij het puin van je leven, dan kan je vragen aan een volk dat geestelijk en bevindelijk de schuldbrief van God ontving en die van den hemel vandaan ontdekt werd waar God ze vandaan gehaald heeft, en die hebben de puin van de leven ontdekt. Kijk het. En toen ze daar in de opdracht des Heren bezig waren en er een aanvankelijk fundament gelegd werd en men begon aan de opbouw van dat nieuwe Jeruzalem, toen is alles in het geweer gekomen om die opbouw tegen te houden. Toen kwamen ze aan de weet dat het herstellende werk omringd is met bittere vijanden. En dat van alle zijden daar waar is geworden, en zij die mijn ziel belagen, leggen de lagen, en zij ontzien uw hoogheid niet. O, wat een lesgemeente. Er zijn er velen die begonnen zijn aan het bouwen van een nieuwe leven, zonder ooit in de puin van de bestaan ingeblikt te hebben. En er zijn er velen die hebben een groot gebouw van geestelijke bevindingen opgericht, zonder dat ze inleefden langs welke weg van strijd, van druk en kruis dat geoefend is geworden. Maar daar in Jeruzalem met het beeld van de opbouw van de gemeente des Heren, van alle zijden is die bouw tegengehouden. En zo ver zelfs, gemeente, dat ze gingen wanhopen aan de opbouw van het nieuwe Jeruzalem. Dan zijn de handen slap en de krachten die zijn gering, en ze hebben gedacht dat ze aan een hopeloos werk bezig zijn. En toen hebben ze het maar laten liggen. Het is een hopeloze boel. En toch waren dat mensen die op een eerlijke wijze teruggevoerd waren. En die toch de weg der verlossing naar Jeruzalem zijn gewezen. En die aanvankelijk bezig waren aan de opbouw van het leven. En ze zijn in een weg van afbraak werkeloos gemaakt. Wat een wonderlijke leiding en nou God met zijn kerk. Vindt u niet? En toen ze het niet meer zagen, en toen ze dachten dat het afgelopen was, toen heeft de Heere zijn knecht Zacharia gestuurd. In het 18e jaar, hebt u kunnen lezen. En die is begonnen in nachtgezichten. Nee, dat zeg ik niet goed. Toen heeft de Heere hem nachtgezichten getoond. Toen heeft de Heere hem betoond dat hij geroepen was. Toen is de hemel voor hem geopend. En toen heeft de Heere laten inblikken in de geheimen van Gods eeuwige raad. Jeruzalem zal gebouwd worden. Dat is gerand in het eeuwige besluit Gods. Later zou de kerk daarvan zingen. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Die haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groet. En de grond ervan, dat was in het eerste nachtgezicht door God aan Zacharia getoond. Want het eerste wat hij liet zien was de heerlijkheid van de stad. Nee. Het eerste wat de Heer in een nachtgezicht liet zien, dat was de koning van de kerk. Luistert u maar. Ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de myrten die in de diepte waren. Toen zag hij in het eerste nachtgezicht de heerlijkheid van de koning de kerk, omringd door zijn gemeente in de myrten, waar ze een plekje voor God hadden gekregen. En ik wou komen die maken, en hij sprak zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. O gemeente, wat dat zeggen wil, Zacharië mag zien dat Gods opzicht is, ook over zijn strijdende gemeente, voor een volk die zijn hoofd niet meer kan opheffen. Ah, die kom je niet zo druk tegen. Maar hier worden ze aan Zacharia getoond. Ze kunnen hun hoofd niet meer opheffen. En dan heeft de Heere gezegd, dan zal ik u wat tonen. En hij toonde mij die vier smeden. En toen zeide ik, wat komen die maken? En hij sprak zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken. Ja, dan gaat daar in Jeruzalem een vervullen. En de Heere die zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd en verstrooiden zich. En dan komt het derde gezicht. Dat is de tekst. Want dan ziet deze godsgezant wederom, hief ik mijn ogen op. Eerst de koning. Toen de vijanden en toen de bouw. Ja, de kerk wordt gebouwd. Dan is er toekomst voor God en het werk Gods. Want wederom hief ik mijn ogen op en ik zag, wat een wonder, als de Heer in de tijd van strijd en verval, van moeite en verdriet, gezanten geeft. Met goddelijk licht, met een inzicht en een gezicht in de openbaring van Gods onveranderlijke raad. Want hij ziet, zegt hij, wat een man, dezelfde die hij in het achtste vers gezien heeft. Hij ziet de bouwmeester van de gemeente Gods. Ach, gemeente, voor deze bouwmeester zich kon openbaren, was er een bouwplan. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min enzovoort, ja. Het bouwplan is er. En dat bouwplan dat is uitgedacht in Gods eeuwige en onveranderlijke raad. En dat bouwplan dat is in dit stilte der eeuwigheid gemaakt en goedgekeurd en vastgelegd in het eeuwige raadsbesluit Gods. En dat bouwplan nu, uitgedacht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, dat krijgt een volvoering naar buiten. En die volvoering naar buiten is betrouwd aan de kerk. Nee. Aan predikanten. Nee. Aan kerkenraden. Nee. Ik zag een man. Gods eeuwige zoon, verordineerd als middelaar Gods en der mensen, is van zijn vader verordineerd om bouwmeester te zijn van zijn gemeente, van zijn Jeruzalem. Kanttekening zegt dat op een hele eenvoudige wijze. Dus de opbouw, het nieuwe Jeruzalem, dat ligt in goede handen, gemeente. Dat ligt in goddelijke handen. In de handen van hem die in dat raadsplan bewilligd heeft. Want de eeuwige vader heeft zijn raadsplan niet buiten zijn zoon gemaakt. En niet buiten de eeuwige geest gemaakt. Hij heeft in dat raadsplan niet alleen ingeblikt. Hij heeft in dat raadsplan bewilligd. Ze zijn het er samen
overeens geworden. Zo zou het godsgebouw naar buiten zich openbaren. En u mag, Zacharia, in de derde nacht gezegd, een oog hebben op de uitvoering van de bouw van het Jeruzalem, dat komen zal. En ik zag, en ik zie, en er was een man. En wat ziet hij als hij die man ziet? En dan zou je natuurlijk vanmiddag over vele dingen kunnen spreken. Wat ziet de dierbare geloof in de openbaring van de bouwmeester? Wat ziet Gods gemeente die zelf uitgewerkt en uitgebouwd is en die geen verwachting meer koesteren kan van hun zijde, die heilig en geestelijk werkeloos gemaakt zijn? En ze mogen door dat dierbare geloof eens inblikken dat God zijn raad gaat volvoeren tot de volkomen opbouw van zijn gemeente. En dat dat nu gelegd is in de handen van hem die de eeuwige bouwmeester wordt genoemd. O, wat een hoop en wat een verwachting wordt er in een ziel geboren dat dat nu van Gods zijde, vanuit God vandaan, zijn eeuwige vervulling gaat krijgen. Ik zag een man. Ik ga vanmiddag maar niet met u spreken hoe dat de gemeente des Heren door het dierbare geloof in hem blikken mag in zijn middelaars heerlijkheid. In de gangen van zijn vernedering, in de gangen van zijn verhoging. Laten we het maar bij de bouwmeester houden. En hij ziet die bouwmeester en in de handen van de bouwmeester ziet hij de wilsopenbaring Gods. Want hij ziet in zijn hand een meetsnoer. En dat meetsnoer is een weergave, zeg ik u, van de wilsopenbaring God. Want dat meetsnoer zal in de tijd gaan uitzetten wat God in eeuwigheid gewild heeft. Want hij werkt niet buiten Gods raad om. Niet tegen Gods raad in. Het meetsnoer in zijn hand en zijn verklaring van het eeuwige welbehagen Gods, de wilsbepaling Gods. En als dat nu door Zacharia gezien wordt, de bouwmeester met het meetsnoer in zijn handen, dan wordt er in zijn ziel een vraag geboren. Dat is gelukkig. Als je met alles wat God verklaart en God openbaart en wat de Heere je laat zien, nog maar steeds met vragen blijft zitten. Ik zeg dat heel wel bewust, want er zijn mensen die hebben niks mee te vragen. Die hebben alles en die weten alles en die begrijpen alles en... Maar deze godsgezant heeft met de heerlijkste openbaring van de bouwmeester en een inzicht in de wilsopenbaring Gods een vraag overgehouden. Zo staat het toch? En ik zei dich, waar gaat ge heen? Hij heeft dus gezien, niet alleen de bouwmeester, niet alleen de wilsopenbaring, maar hij heeft ook gezien de heilige activiteit die nu naar buiten openbaar komt. Want hij vraagt, waar ga je heen? Wat is je doel? Wat is je opdracht? Wat is je werk? En om niet direct in het bevindelijke leven van de kerk in te stappen, laat ons eerst eens voorwerpelijk de schrift proberen duidelijk te maken. Waar ga je heen? Och, kan je daar geen vragen bij stellen? Ook op middag. En kan dat niet een vraag zijn in het leven van vele bedrukten, bestredene, gelouterde mensen die in hun leven ook wel eens zeggen, Heere, waar gaat dat naartoe? Waar moet dat eindigen? Duizend zorgen en duizend doden kwellen soms het angstvallige hart. En dan kan die benauwde vraag, die verlegen vraag in een mensenhart zijn. O God, waar ga je naartoe? Waar gaat dat eindigen? In de hopeloosheid van bepaalde levenssituaties kan de ziel bestreden en ellendig in zichzelf die vraag voor de hemel neerleggen. Heere, hoe moet dat nou? Hier vinden we een vragende knecht die delen mag in de dadelijke gemeenschap met God. Nee, hij schreef dat niet uit het godsgemis, in de duisternis, in de donkerheid van het leven, want er wordt heel wat afgeschreeuwd door Gods bestreden erfenis, die in de nachten van het leven God naschreven, zouden zijn beloftenissen toch nog hun vervulling missen. Maar hier roep ik voor uw aandacht een knecht die deelt in de gemeenschap met God, die Gods gunst proeft en dadelijke openbaringen van de hemel heeft en nochtans vragen overhoudt. Welke vragen? Waar ga je heen, Heere? Wat ga je doen? En weet u wat nu zo'n wonder is? Dat de Heere die verlegen vraag beantwoorden wil. Grote bouwmeester, wat ga je doen? En hij zeide tot mij: ik ga om Jeruzalem te meten. Jeruzalem meten? En er staat niks van overeind. De puinhopen getuigen nog van een onherbouwbare stad. En van een tempel die nog in het puin ligt. Hier en daar nog een geul gegraven. En nog kleine stukjes van een fundament waarvan je zegt: zo, er is een beginsel gemaakt. En dan zegt de grote bouwmeester: nu ga ik meten. Meten hoe ver dat het al is en wat er allemaal al gebeurd is en op grond van die activiteiten wat hoop aan Zachariah te geven. Nee, zo werkt God niet. De Heere legt het meetsnoer niet over dat aanvankelijk werk dat er in Jeruzalem verlicht is, om te zeggen: mensen, dat gaat verloren, een poosje geduld hebben, dat komt best nog goed. Maar hij zegt: ik ga uit om Jeruzalem te meten hoe dat het gaat worden. Zoals ik van mijn vader in zijn eeuwige raad heb opgedragen gekregen, hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte is. Ach, wij zijn mensen die meten graag en die bepalen graag. Is toch niet vreemd? Dat deden ze ook tijdens de omwandeling van Jezus op aarde. En toen waren er ook mensen die waren ook aan het meten hoe breed en hoe groot en hoe hoog en hoe diep zijn er ook velen die zalig worden. En dan weet u dat antwoord van de grote leraar: strijd maar om in te gaan. Maar hier mag Zachariah zien, niet wat de mens meet, wat de mens bepaalt, wat de mens vaststelt, maar ik ben uitgegaan om Jeruzalem te meten. Dat vast gebouw van Gods eeuwige gunst bewijzen zal naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid verrijzen. Het beeld kan een kind begrijpen. Als er een nieuw bouwterrein geopend wordt, dan zie je ook meten. Paaltjes in de grond slaan, afstanden bepalen. En als je er dan naar kijkt, dan zeg je: kijk, zo lang wordt het en zo breed wordt het. En nu gaat de Heere aan deze godsgezant laten zien: zo zal ik mijn kerk bouwen, zo breed en zo lang. En zo diep en zo hoog, zo ga ik het doen. Goddelijke maat, goddelijke wil, goddelijke voltooiing. Wat gaat ge heen? Hij zegt om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte zal. En toen hebben gedacht, gemeente, wij kunnen in het natuurlijke leven en ook in het ambtelijke, nog alles verkeerde maatjes neerzetten. Verkeerde lijnen trekken. Nou. Mens die kan soms zulke verwachtingen koesteren en zeggen, jongen, dat gaat al een heel aardig gangetje. Maar je later zegt, joh, daar heb ik me toch maar goed in vergist. Die maat die ik aangelegd heb, die klopte niet zo best. Daar is niets van terechtgekomen. En het is een groot voorrecht als je dat maar bij je eigen leven terugvinden mag. Wij hebben de maat niet gehaald. U wel? Durft u zo op middag in Gods huis te zitten? Wij hebben de maat gehaald. O gemeente, dan hoor ik vandaag niet bij je. Want ik heb de maat bij God nooit gehaald. Nooit. Maar als hij de maat uitzet, hoe groot haar lengte en hoe groot haar breedte zal zijn, dan is er geen centimeter te kort. Maar ook niet een centimeter te lang. Dat is zo volmaakt en zo volkomen Jeruzalems bouwmeester. En niet alleen dat hij bouwmeester is, want dan kan je natuurlijk de vraag krijgen, zal dat alles voltooid worden? Want er is nog niets van te zien. Zouden er ook bewoners zijn? Zou Jeruzalem weer bevolkt worden? Want naar het woord God zou er komen een ontelbare schare die niemand tellen kan uit alle talen, tongen en naties. En ook dit mag Zacharië horen. En ziet, de engel die met mij sprak ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. Er is dus nog een boodschap, want dan ziet deze Zacharia dat de man die daar in de myrten is, die plaats verlaat. Hij heeft hem gezien op weg naar de Godstad. En dan ziet hij plotseling dat een andere engel die achter hem was, een van de geschapen engelen, de gedienstige geesten, die vaardig passen op het woord zijner mond, die van achter Christus vandaan geroepen wordt en een boodschap krijgt. Ze zijn gedienstige geesten, de engelen, dienstbaar aan de voltooiing van het koninkrijk Gods. En deze engel is een boodschapper. Ga er niet breed op in, u weet. De engelenwereld is een grote schakering en zijn ordeningen kent boodschappers. Denk maar aan en de tijd dat de boodschap kwam tot Zacharia, aan de boodschap die gebracht werd aan Maria en aan Jozef. Alzo wordt hier een geschapen engel verwaardigd om Godsknecht nader onderwijs te geven over de heerlijke toekomst van de gemeente Gods. En ik lees en ziet de engel die met mij sprak, Christus, ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. En dan hoort die Zacharia uit de mond van de bouwmeester een boodschap. Die boodschap die aan die engel gegeven wordt. En die engel mag die boodschap doorgeven, middelijk doorgeven aan de godsgezant. Wat voor boodschap? Hoor maar, en hij zeide tot hem, loop, dat is een boodschap, maak er haast mee, laat er kracht van uitgaan, daar kan je niet lang mee wachten, breng deze boodschap en spreek deze jongelingen. Kanttekening zeg, dat is Zacharia. Jongeling, is Zacharia een jongeling? Nou, wij weten, als we de historie, de schriften nalezen, dat Zacharia jong was. Maar het woordje jongeling heeft in de grondtekst een bredere betekenis. Het woordje jongeling werd ook gegeven aan iemand die dienstbaar was aan de opbouw van de kerk. Knechtswerk deed. Dus mee mocht zijn in de raadsvervulling Gods tot de voltooiing van de gemeente. Zeg deze jongeling, letterlijk, zeg tot mijn knecht. Hé, dat is een wonderlijke zaak. Nu mag deze Zacharia niet alleen een boodschap horen, maar nu mag deze Zacharia ook horen dat hij te midden van de strijd en de puin van Jeruzalem en de strijd waar die gemeente in terechtgekomen is, mag hij horen, o gij Zacharia, je bent mijn knecht, mijn jongeling, ik heb voor jou een boodschap. Ik denk dat dat troostvol is. Zacharia mag bijtekenen. Dacht je dat Gods knechten geen moedeloze tijden kennen? Dat ze dat ook niet mee zien zitten? Wat moet er terechtkomen van alles wat om ons heen gebeurt? Zal er nog toekomst zijn voor de gemeente Gods? Ook in de bangheid van de tijd waarin we leven. En nu het eerste wat deze godsgezant horen mag. Dat de Heere zegt, jongeling, ik ben mijn knecht. Ik heb een boodschap voor je. En dan mag u uit gaan dragen wat u uit de mond des Heren via de staande gebleven engel heeft mogen horen. Wat ervan? Spreek deze jongeling aan. Zeg eens wat tegen hem. Wat moet hij zeggen? Jeruzalem. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Hé. Hey. Jeruzalem was bekend om zijn sterkte, zijn sterke muren, zijn toren, stel hare toren, stel hare vestingen. Dorpsgewijde? Dat wil zeggen dat deze engel aan Zacharia predikt, de opbouw en de uitbreiding van de nieuwtestamentische gemeente, de middelmuur van het afscheidsel zal worden verbroken, Jeruzalem zal uitbreken, de heidenen zullen toegebracht worden, de nieuwtestamentische kerk zal komen, opdat Israël niet alleen zal vasthouden aan het oude Jeruzalem en daar zijn sterkte zal vinden, maar dat straks van datzelfde Jeruzalem de wet zal uitgaan, de gemeente des Heren zal zijn uitbreiding krijgen over de lengte en de breedte van de aarde. Spreek deze jongeling aan. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Geen muren die de opbouw van de gemeente tegenhouden. Daar zou je over kunnen filosoferen. Muren om ons leven. Muren zetten om onze kerk, ons beschut weten en onze sterkte daarin vinden, je eigen veiligheid zoeken. Je zou dat bestraffend kunnen zeggen, gemeente, ook op een biddag. Laten wij maar geen muurtjes bouwen, die zijn er al zoveel. Jeruzalem wordt dorpsgewijze bewoond, de heerlijkheid van de opbouw van de Godstad, vanwege de veelheid van mensen en van beesten. En dat woordje beesten, dat wijst terug naar Jeremia 31, waarin het zeggen wil de grote zegeningen die aan de Nieuw-Testamentische kerk zullen geschonken worden. De kerk komt er, daarom zijn we hier. Loop, zegt deze jongeling, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Daarom is er in Ermelo een gemeente. Dat is een vervulling van de beloften die aan Zacharia al gepredikt werd. En die Zacharia mocht uitbreiden. Daarom mag ook in deze lage landen Gods gemeente zijn. De beloften die daar geschied zijn aan Zacharia, die zijn tot op deze dag in vervulling gegaan. Blijf al een vraag over. Dorpsgewijze. Geen muren, geen torens, geen vestingen. Dat is maar een kwetsbare boel. Dan ben je toch kwetsbaar? Hè? Geen muren, geen torens, geen poorten. Een open stad. Is dat niet vaak de strijd van het leven? Mijn leven is als een open gebroken stad. Iedereen kan binnenkomen, iedereen kan uitgaan. Je bent een prooi van omstandigheden. Is dat niet een gevaarlijke openbaring? Jeruzalem, dorpsgewijze, open van alle kanten. Is dat niet kwetsbaar? En dan in de tijd waarin we leven, worden niet wat pijlen geschoten naar de kerk vandaag in de dag? Wat de lokkingen en leidingen, alles dringt binnen, wereld, zonde, moderne media, breng maar uit. Komt allemaal in de gemeente Gods. Het is dorpsgewijze. En toch mag Zacharia horen dat er niet alleen een bouwmeester is en een bewoning is, maar dat er ook een bescherming van die Godstad is. En dat voert ons naar onze derde gedachte. Maar laat ons voor dit met elkaar doornemen, eerst zingen van die Godstad. Uit Psalm 48, het tweede vers. In haar paleizen vestig God zijn troon, voor daar erkenden slot een hoofdvertrek voor het volk te wezen. Het tweede van 48. meester, de bewoning, de bescherming. Open stad, dorpsgewijze, uit de muren gebroken, steeds verder zal die gemeente zich openbaren vanwege de veelheid. En ik kan denken dat Zacharia, die de strijd kent en de aanvallen kent die gericht worden tegen de bouw van het Jeruzalem, gedacht heeft: Heere, hoe moet dat straks? Straks zal dan de kerk komen, dat heb u beloofd. Straks zal er ook een veelheid worden toegebracht, dat heb u ook beloofd. Dat is een belovend God. Dat is de God van de braambos, die niet liegen kan. Gods gemeente wordt gebouwd, al is de tijd nog zo donker. Dan zijn de geesten uit de afgrond sterk en de listen veel en de machten vermenigvuldigd die zich opmaken tegen de gemeente des Heren. Maar de kerk wordt gebouwd en er wordt toegebracht. Dat is de belofte Gods. Ik zal mijn woord niet wegnemen van uw mond, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van uw zaad, zaad, tot in eeuwigheid toe, zegt de Heere der Heerscharen. Zo heeft Jesaja zijn 59e hoofdstuk gesloten. Maar hoe moet het met die kerk die als een open stad op de aarde is, die geen muren heeft tot bescherming, geen toren tot bewapening? Wel, zegt de Heer, is dat je bekommering voor de toekomst? Ik zal haar wezen. Dus toch een muur, toch een beveiliging. Ik zal haar wezen tot een muur. Nee, dat staat er niet. Ik zal haar wezen tot een vurige muur. Het grondwoord geeft daaraan vuurvlammen. Om de gemeente Gods, daar zijn vuurvlammen. Een ring van vuur. Ziet de kerk dit altijd? Nee. Die knecht van Elise had er helemaal geen erg in toen hij in Dothan was. Toen zegt hij: ach, mijn heer, kijk eens wat een machtige vijanden. En toen heeft die godsgezant gezegd: Heer, open zijn ogen eens. Toen zag hij die vurige paarden. Toen zag hij dat heerleger des heren. En kon hij zeggen: die voor zijn meer dan die tegen zijn. En deze Godstad van zichzelf zo machteloos en krachteloos. Ja toch? Het is toch maar een machteloze en een krachteloze hoop. Ze hebben hem omringd als de bijen. Een gemeente die moet uitroepen dat ze krachteloos zijn tegen zo'n grote menigte. En nu zegt de Heere, om die in zichzelf krachteloze kerk, en dat valt niet mee, kan je nog maar een beetje meevechten en je eigen nog een klein beetje beveiligen, kan je nog maar wat muurtjes om je heen krijgen. Maar de praktijk van de genade leert het andersom. Dan zegt de Heere, ook op de biddag, tot een machteloos en krachteloos volk voor de toekomst, ik, de God van de braambos, de onveranderlijke, ik zal zijn, wat? Ik zal haar wezen. Spreek de Heere tot een vurige muur. Wat dat zeggen wil mensen, die nou te dichtbij, hè? Te dichtbij bij dat vuur komen, dat kan een kind begrijpen. Als je te dichtbij vuur komt, verbrand je. Dan ga je vingers verbranden. Wel, die gemeente des Heren, dat heb je kunnen lezen, die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Dus die vurige muur is een belofte. Een belofte van de hemel. En denk erom, gemeente, Daar zijn er tegen die vurige muur, die goddelijke muur, al velen te pletter gelopen. Farao verbrandde zich, hoor, toen hij te dicht bij Israël kwam. En Nebukadnezar ook, en Haman ook, en Natalia ook, en Izebal ook, en Achab ook. Die verbrandde zich aan de muur van goddelijke bescherming die om de kerk des Heren geplaatst is. Dat is een vurige, bewegelijke muur. Daar kom je niet doorheen. Tussen de kerk en degene die Siongram zijn, staat een goddelijke muur. Het vuur van Gods bewaring. En aan de andere kant is ze verterend. Vooral degene die Siongram zijn. En aan de andere kant is het licht en de warmte voor de kerk. Denk maar eens een heel de geschiedenis in het leven van Gods gemeente. In het persoonlijke leven van Gods kinderen. O gemeente, daar hebben zich al wat verbrand aan dat leven van Gods kinderen. Ik zal ze wezen, dat in zichzelf onbeschermde, krachteloze volk. Ik zal ze wezen tot een vurige muur. En daarom is de kerk veilig. Meer, want hij belooft niet alleen veiligheid. Hij belooft ook gemeenschap. Ik lees. En ik zal haar tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Wat zegt de Heer? Ik zal in het midden van je zijn. Gelijk de ark van het verbond. Eenmaal achter het voorhangsel stond. Tot een teken van goddelijke nabijheid. Beloofde de Heer aan zijn nieuwtestamentische kerk. En ik zal in het midden mijn heerlijkheid bekendmaken. En dan zou ik eigenlijk vanmiddag nog wat moeten zeggen. Over de verborgen openbaring Gods. Ik ben in je midden. De Heer laat de teerheid van zijn gunst en gemeenschap aan de gemeente blijken. De zoetheid van de goddelijke tegenwoordigheid. Die verheft boven strijd, boven druk. O, wat is dat een wonder. Als de Heere nog eens betoont. Ik ben in het midden van je. Ik weet van je af. Ik ken je. Ik weet van je zorg, van je strijd, van je nood, van je ellende, van je verdriet, van je louteringen. Want ik ben in het midden van je. Heeft de Heere niet gezegd. Ik zal ze niet begeven en ik zal ze niet verlaten. Ik heb je met beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor me. Ik ben tot heerlijkheid in je midden. En wat is een grote heerlijkheid dan een ogenblik de zoete gunst en gemeenschap in het hart te mogen gevoelen van hem die beloofd heeft. Mijn oog zal op je zijn. En ik zal raad geven. Nou, dat was de tekst. Toepassen, laten we dat maar aan de Heer overlaten. Eén ding mag je op biddag niet vergeten. In de handen van de bouwmeester is het meetlint. En hij gaat uit. De kerk komt er. Maar zou er een deeltje van zijn? Jeruzalem wordt bewoond. Zou je daar een plekje in hebben? Zou je bekeerd willen worden? Jongens en meisjes. Denk je er wel eens over? Hier in de biddag zit je nou in Gods huis. We hebben over Jeruzalem gepraat. En over de inwoning van Jeruzalem. Denk je nog wel eens in je kinderdagen. Hoe krijg ik deel aan de Heere? Hoe behoor ik bij dat volk dat straks eeuwig erven zal? Ben je daar wel eens mee bezig? Is er in je jonge leven wel eens een uitgang naar de levende God? Want Jeruzalem wordt bewoond, hoor. Die wordt bewoond. En de levende kerk in de strijd. Och, er staat een vurige muur. Ze komen niet bij je. De vijand komt nooit langs de koning. Neem je dat mee op de bidden? Die kunnen wel heel dichtbij komen. Maar de kerk ligt veilig. Ik hoor ze zingen. In de strijd van het leven. Ik lag. Ik sliep gerust. Van 's Heren trouw bewust toen ik verkwikt ontwaakte wat God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakte. Amen. Dienenswaardige God, we hebben geprobeerd de tekst, woorden voor de gemeente wat uit te klaren. Toepassen als uw werk, u plaatst bij, u verklaart, u bemoedigt, u laat zien, uw kerk wordt gebouwd, uw kerk wordt bewoond, uw kerk wordt beschermd. Daarvan hebben ze in de hoogtijden gezongen, dan gaan ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. U Johannes zag de voltooiing. Ik zag het nieuwe Jeruzalem toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Geef door het dierbare geloof er iets van te zien. Verzoen het tekort. Heren, er is om voorbeden gevraagd. Voor een oude moeder die morgen haar 100ste verjaardag mag gedenken. Zou u eens een bezoek willen brengen? En het kroonjaar willen kronen met uw tegenwoordigheid. Daarvan heeft uw kerk gezegd dat ze gekroond werd op de dag van zijn bruiloft. Wil u ze gedenken met de kinderen en de kleinkinderen. Bedenk ook aan die man die in het ziekenhuis verkeert. U kent zijn krankheid. U mocht genezen, wonderen willen doen. U mocht de toepassing van de waarheid in de gemeente doen gevoelen. Tekort verzoenen om Jezus wel. Amen. De slotzang van de gemeente, 130, het vierde vers, hoop op de Heere gevromen. 4 van 130. Zin in vrede ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods, des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.